Je luistert naar Als de Dood. Mijn naam is Aisha. Vandaag bespreek ik de bekende Facebookmoord uit 2012, waarbij Joyce Howe uit Arnhem, ook wel Wincy genoemd, werd neergestoken door een 14-jarige huurmoordenaar. Ze overleed enkele dagen later aan haar verwondingen. Haar dader werd ingehuurd door haar beste vriendin, waar ze op dat moment enorme ruzie mee had gehad via Facebook. Wat er precies is gebeurd, hoor je zo. De foto's die bij deze zaak horen, vind je terug op onze Instagram-pagina. @alsdedood_podcast. Laten we beginnen. Je bent 14 jaar oud en je wordt gevraagd om een moord te plegen voor iemand anders. En het geld dat wordt geboden, iets meer dan 100 euro. Oh ja, en een paar gratis drankjes. Zou jij het overwegen iemand van het leven te beroven hiervoor? De 14-jarige Jinhua uit Capelle aan den IJssel vond dit aanbod meer dan verleidelijk genoeg en stak in opdracht van een tienerstel de 15-jarige Wincy uit Arnhem neer. Het stel Polly en Wesley, die toen 16 en 17 waren, vonden dat Wincy de dood verdiende, omdat ze op Facebook had gepost dat Polly sletterig was. Niemand kon vermoeden dat één onvoorzichtige Facebookpost van Wincy een explosieve reeks gebeurtenissen in gang zou zetten, die haar uiteindelijk niet alleen een vriendschap, maar ook haar leven zou kosten. Joyce Howe, beter bekend onder haar bijnaam Wincy, was een mooie jonge dame met een lippiercing, een extraverte persoonlijkheid en een onverzadigbare dorst naar puberale roddels. Ze was stijlvol en had een voorliefde voor Air Jordan sneakers. Wincy werd geboren in Hongkong op 15 mei 1996, maar ze verhuisde met haar familie naar Nederland op een jonge leeftijd. Ze was een slimme meid, haalde goede cijfers, speelde piano en was een meester in schaken. Wincy ontmoette Polly K. voor het eerst op het Lorenz Lyceum in Arnhem, een internationale school waar ze beide studeerden. De meisjes waren beide van Chinese afkomst en hoewel ze met iedereen goed konden opschieten, zochten ze toch vaak elkaars gezelschap op, zoals kenmerkend was voor de hechte Chinese gemeenschap in Nederland. Het was dan ook geen verrassing dat de twee meisjes elkaar vonden en zich verbonden voelden door een gemeenschappelijke afkomst. Ze werden al snel vriendinnen en waren jarenlang onafscheidelijk. In alle opzichten waren ze de beste vriendinnen vanaf het moment dat ze elkaar ontmoetten tot de laatste paar maanden van 2011, toen Wincy 15 en Polly 16 was. Wat begon als een klein meningsverschil werd al snel een bittere rivaliteit. In eerste instantie leek het een typisch tienerdrama. Een ruzie tussen twee jonge meisjes die constant op zoek waren naar populariteit en jaloers waren op alle aandacht die de ander kreeg. Maar in de weken die volgden liep de situatie volledig uit de hand. In een reactie op iets lichtelijk gewaagds dat Polly had gepost, schreef Wincy: "Oh my god, hoe sletterig kun je worden?" Het leek zeker niet op veel, gewoon typisch puberale prietpraat. Maar Polly was er absoluut woedend over. En in plaats van zelf te antwoorden op de reactie van Wincy, haalde ze andere vrienden erbij die voor haar opkwamen. Zo schreef een vriend van Polly: "Wincy, je moet uitkijken met wat je zegt en je kunt beter leren van je fouten, anders weet je wat er gaat gebeuren." En een andere vriendin zei: "Wincy moet haar mond houden, anders gaat er iets ernstigs gebeuren." Alle vrienden van Wincy en Polly zagen de dreigementen, maar niemand nam het serieus. Sommigen vonden het zelfs grappig. Polly en Wincy praatten niet meer met elkaar. Iedereen dacht dat het een kwestie van dagen zou zijn voordat ze het weer goed zouden maken en weer beste vriendinnen zouden zijn. Maar dat liep anders. Begin december, op het verjaardagsfeestje van een gemeenschappelijke vriend in een poolhal in het centrum van Arnhem, kwam Wincy onuitgenodigd opdagen. Polly was er ook en het veroorzaakte onmiddellijk een ongemakkelijke situatie. Polly sprak Wincy aan omdat ze niet welkom was en confronteerde haar vervolgens met de dingen die Wincy op Facebook had gezegd. Het is niet helemaal duidelijk of de uitspraken van Wincy serieus bedoeld waren. Maar wat wel duidelijk is, is dat Polly er ontzettend boos over was. De twee meisjes begonnen een heftige discussie, dat uit de hand liep. Polly duwde Wincy en Wincy duwde terug. En Polly riep herhaaldelijk: "Ik ga je vermoorden," voordat de twee uit elkaar werden gehaald door vrienden. Uiteindelijk zei Polly tegen Wincy dat ze uit haar leven moest gaan en dat ze haar nooit meer wilde zien. Wincy verliet de poolhal in tranen, boos over het gebrek aan steun van haar andere vrienden. Ze was ervan overtuigd dat Polly ze allemaal tegen haar had opgezet. Na dit incident begon Polly dagelijks dreigberichten naar Vincy te sturen en de twee vervolgden de discussies op Facebook. Soms ging Polly net iets te ver. Ze suggereerde regelmatig dat ze Vincy ging vermoorden en dat ze haar hele familie kon laten vermoorden als ze dat wilde. Niemand nam haar uitspraken al te serieus, behalve Vincy. In die dreigende sms'jes die Vincy inmiddels regelmatig ontving, was Polly nog openhartiger over haar haatgevoelens naar haar oude vriendin toe. Het was altijd hetzelfde en in hele duidelijke woorden. Ik ga je vermoorden. Toen de dreigementen steeds vaker binnenkwamen, vertelde Vincy haar vrienden dat ze zich zorgen begon te maken over haar veiligheid. Het leek bijna alsof Polly geobsedeerd was met het idee om Vincy iets aan te doen. Maar haar vrienden verzekerden Vincy dat ze zich vergisten. Polly zou zoiets nooit echt doen. Ze zei alleen gekke dingen als ze boos was, maar ze meende het niet echt. Polly was gewoon een heethoofd. Hoewel de vriendschap tot een abrupt en lelijk einde was gekomen, geloofden velen nog steeds dat het mogelijk was dat de twee het goed zouden maken. Maar Polly had geen interesse om het goed te maken met Vincy. Ze begon een oncontroleerbare drang te voelen om wraak te nemen op haar oude vriendin. Vincy terroriseren met dreigende sms'jes was gewoon niet genoeg. Polly dacht hierover na met haar vriendje, Wesley C., een 17-jarige uit Rotterdam. Ze waren een stel sinds 8 oktober van het jaar. Volgens kennissen was Wesley zo verliefd op Polly dat hij er een obsessie van had gemaakt. En zij beantwoordde zijn affectie niet met dezelfde intensiteit. Voor haar was het hebben van een vriendje meer zodat ze erbij kon horen. Voor vrienden van het stel is er geen twijfel dat Polly Wesley enorm kon beïnvloeden. Het was op haar aandringen geweest dat Wesley zijn haar had laten bleken en een oorpiercing had genomen. Hij leek bereid om alles te doen dat zij hem vertelde, net zoals hij altijd had gedaan voor zijn moeder. Toen Polly Wesley vertelde over haar haat naar Vincy toe, kwam het stel op een idee om Vincy voor eens en voor altijd de mond te snoeren. Hoe dit precies is gelopen is helaas niet helemaal duidelijk. Twee scenario's komen vooral naar voren. Sommigen zeggen dat Polly haar liefhebbende vriendje heeft gemanipuleerd om mee te gaan in het complot, waar hij eigenlijk niets mee te maken wilde hebben. Maar anderen houden vol dat Wesley het hele plan heeft bedacht nadat Polly had gedreigd Vincy wat aan te doen. Hij zou zijn vriendin onder druk hebben gezet om mee te doen en zou haar dreigementen veel te letterlijk hebben genomen dan ze ooit bedoeld had. Wesley zag zichzelf als een stoere jongen die vaak aan het opscheppen was dat zijn familie banden had met de Chinese maffia en dat zijn broer en neef iemand zouden vermoorden als hij het ze simpelweg zou vragen. Ongeacht van wie het plan nou echt heeft bedacht, besluit het stel om het samen op gang te zetten. Wesley neemt op 9 december 2011 in opdracht van zijn vriendin contact op met een kennis waarvan hij wel dacht dat hij Vincy zou kunnen vermoorden. En voor iemand die naar eigen zeggen banden had met de maffia, was Wesley zijn keuze zeer bijzonder. Jinhua Ka was de 14-jarige zoon van Chinese immigranten in Capelle aan den IJssel. Hij was een onzekere en beïnvloedbare jonge man, die zijn leeftijdsgenoten altijd een plezier wilde doen, vaak zelfs iets te overdreven. Zijn moeder zei dat hij andere kinderen zijn zakgeld aanbood, zodat ze met hem om zouden gaan. Toen hij wat ouder werd, merkten zijn vrienden en klasgenoten dat hij een nieuwe, stoerdere en meer mannelijke persoonlijkheid had verzonnen. En erg vaak deze macho-persoonlijkheid opzette. Hij kende Wesley via een groep Chinese jongens uit de buurt van Rotterdam, die vaak in het weekend samen uitgingen. Jinhua werd door de rest van de groep als een buitenstaander gezien. Iemand die vaak bij anderen slijmde en wiens aanwezigheid niet zozeer werd gewaardeerd. Jinhua probeerde wanhopig de goedkeuring van de jongens te krijgen. In een bizarre vertoning van verwrongen logica overtuigde Jinhua zichzelf ervan dat hij, als hij de missie van Wesley accepteerde en Vincy dus zou vermoorden, mensen zouden denken dat hij cool was. In eerste instantie werd gemeld dat Jinhua Vincy helemaal niet had gekend en dat hij was ingehuurd om een volmaakte vreemdeling te executeren. Dat zou hem een logische wijze hebben gemaakt als moordenaar, want zonder bekende connectie met het slachtoffer zou het heel erg moeilijk zijn geweest voor de politie om Genua als de dader te identificeren en dus uiteindelijk de moord terug te leiden naar Polly en Wesley. Maar Genua en Vinci kenden elkaar wel. Ze zijn ooit samen gefotografeerd op een Aziatisch feest in Arnhem, zij aan zij zittend op een bank, enkele weken voordat de vriendschap tussen Vinci en Polly zelfs maar was begonnen uiteen te vallen. Er is echter geen bewijs dat Vinci en Genua ooit nauw contact met elkaar hebben gehad, of zelfs meer als vrienden konden worden beschouwd. Het is in ieder geval wel duidelijk dat hij niet genoeg om haar gaf om de mogelijkheid uit te sluiten haar te vermoorden. De onderhandelingen begonnen eerst rond de 1000 euro, niet veel voor een huurmoord, maar een schijnbaar onwaarschijnlijk bedrag voor twee tieners om op korte termijn bij elkaar te krijgen. Polly kwam met het idee om Genua in termijnen te betalen, 20 euro per maand voor de rest van zijn leven, maar dit onrealistische plan werd al snel geschrapt. Uiteindelijk werd het bedrag teruggebracht tot 150 euro. En de belofte van gratis drankjes als Genua later met hen mee zou gaan voor een avondje uit. Een absurde beloning, die hij gek genoeg wel aannam. Meer dan een maand lang beraamde Polly haar wraak op Vinci. En Wesley gaf de details door aan Genua. Ze gaven Genua het adres van Vinci's huis, een gedetailleerde beschrijving van de woning, een schatting van de uren dat Vinci thuis zou zijn en het nummer van de bus die hij kon nemen vanaf het treinstation rechtstreeks naar haar huis. Genua wachtte geduldig op een bericht van Wesley over wanneer hij het plan moest uitvoeren. Tijdens de kerstvakantie beginnen Polly en Wesley toch te twijfelen. Wesley belde Genua op een dag en vertelde hem dat ze het niet langer wilde doen. Maar een paar dagen later waren ze weer van gedachten veranderd en belden ze hem dus weer op. In de weken die volgden bleven Polly en Wesley Vinci lastigvallen via de telefoon, op Facebook en Twitter. Dat terwijl Genua zich voorbereidde op haar moord. Minstens twee keer in deze periode reisde Genua naar de Arnhemse wijk Het Broek, waar Vinci woonde, om de locatie te verkennen. Verschillende buurtbewoners beweren dat zij hem in de eerste twee weken van januari in de buurt zagen rondlopen. Op een dag krijgt hij eindelijk groen licht van Polly en Wesley. Het is 12 januari 2012. Genua reist van Capelle aan den IJssel naar het huis van de familie Hou in Arnhem. Met maar één doel, Vinci vermoorden. Maar tot zijn teleurstelling is ze niet thuis. Niemand was thuis. Hij wachtte enige tijd buiten op straat, maar gaf toch op en keerde weer naar huis. Toen hij dit aan Polly en Wesley vertelde, waren ze woedend. Hij had moeten blijven wachten. Ze eisen dat hij over twee dagen weer naar het huis in Het Broek gaat en niet vertrekt voordat hij Vinci heeft vermoord. Wesley vertelde hem dat als Vinci zaterdag niet dood was, Genua vermoord zou worden door de leden van de Chinese maffia. Op vrijdag 13 januari ging Genua naar het huis van een vriend in Venlo, 60 kilometer ten zuiden van Arnhem, waar hij de nacht doorbracht. Vanaf die locatie nam hij via Skype contact op met Wesley. Tijdens dit korte gesprek, gevoerd in het Kantonees, zei Wesley tegen hem: "Je hebt het adres, je weet waar je heen moet. Ze heeft pianoles om 2 uur, dus je moet er om 3 uur zijn." Genua vroeg wat hij moest doen als hij Vinci's ouders tegenkwam. "Moet ik ze ook halen als ze thuis zijn?" Wesley keurde het idee goed. De volgende dag, om 1:04, plaatste de vriend bij wie Genua had gelogeerd een onheilspellend bericht op Facebook. "Vandaag zal een meisje om 3 uur sterven." Niemand nam het bericht serieus genoeg om de politie in te lichten. Hoewel een meisje in reactie daarop "Oh my god" schreef. Rond dezelfde tijd dat dit bericht werd gepubliceerd, stapte Genua op de trein van Venlo naar Arnhem, waar hij ongeveer 2:30 aankwam. Hij nam toen de nummer 5 bus richting de wijk Presikhaaf en stapte ongeveer 10 minuten later uit bij een halte, precies in de straat waar Vinci woonde. Vandaar was het slechts een korte wandeling naar haar huis. Genua kwam stipt om 3 uur aan bij de felblauwe deur van de Stadhouderstraat 110. Hij wist dat hij aan het juiste adres was, want hij zag de witte verf op de stoep en de stickers op het raam. Precies zoals Polly en Wesley hem eerder hadden beschreven. Hij belde aan, maar hij was verbaasd toen Vinci's vader de deur opendeed. Hij bleef kalm en vroeg beleefd of hij zijn dochter mocht spreken. Haar vader nodigde de jongeman uit binnen te komen en riep Vinci. Hij ging toen naar de keuken en liet de twee tieners alleen in de gang. Vinci sloot de keukendeur om hen wat privacy te geven. En op het moment dat de deur dichtviel, haalde Genua een mes tevoorschijn en begon haar herhaaldelijk in de nek en het gezicht te steken. Zo plotseling en onverwacht dat de eerste paar steken ongehinderd in Vinci terechtkwamen. Ze had niet eens de tijd om haar handen ter verdediging op te heffen. Toen hij de commotie hoorde, stormde Vinci's vader door de keukendeur en werd onmiddellijk aangevallen door Genua, terwijl zijn dochter door de hal strompelde en hevig bloedend op de trap in elkaar zakte. Haar vader vocht met hem, probeerde het mes van Genua af te pakken en te voorkomen dat hij ontsnapte. Vinci's jongere broer, Winkit, verscheen in de deuropening naar de woonkamer en zag hoe zijn vader in zijn arm werd gestoken en daarna op brute wijze in zijn gezicht werd gesneden. Winkit rende terug naar de woonkamer om de politie te bellen. Genua maakte zich los uit Vinci haar vaders greep en vluchtte weg. Na het horen van wat klonk als een gewelddadige worsteling, kwam een buurman op onderzoek uit en stuitte op het gruwelijk tafereel. Vinci's vader lag op de vloer, was gedesoriënteerd en bloedde hevig uit een snee van een halve centimeter onder zijn oog. En Vinci lag op de trap met een plas bloed onder haar. Haar vader smeekte zijn buurman hem te negeren en naar Vinci te kijken, want hij had haar geen woord of geluid horen maken sinds ze in elkaar was gezakt. Het was de buurman onmiddellijk duidelijk dat ze in een kritieke toestand verkeerde. De ambulance arriveerde binnen een paar minuten en bracht Vinci en haar vader met spoed naar het ziekenhuis, terwijl de politie het gebied afspeurde naar enig teken van Genua. Kort daarna daalden de verslaggevers massaal neer in de Stadhouderstraat en het verhaal verspreidde zich snel door heel Nederland. Bij het zien van een verslag van de steekpartij op Vinci en haar vader op televisie besloot eindelijk iemand anders te reageren op het griezelige bericht dat Genua's vriend eerder die dag op Facebook had gezet. Het bericht dat beloofde dat een meisje zou sterven. Wow, ik zag het net op het nieuws, man. Kort daarna bood iemand anders een waarschuwing aan. Pas op, de politie heeft ook Facebook. 2 uur na de aanslag vond de politie Genua verscholen in wat struiken, op de Johan de Witlaan, een straat niet ver van de plaats van het misdrijf, en haalde hem onder schot tevoorschijn na het lossen van een waarschuwingsschot. In het ziekenhuis bleken Vinci haar vaders wonden niet levensbedreigend te zijn. Het duurde echter 2 dagen voordat hij zijn dochter op de intensive care mocht bezoeken. Hij was ook helemaal niet op de hoogte van de ernst van Vinci's verwondingen, totdat hij haar eindelijk met eigen ogen kon zien. De situatie was slecht. Vinci was niet meer bij bewustzijn gekomen sinds ze tijdens de aanval in elkaar was gezakt. 5 dagen later, op 19 januari 2012, bezweek ze aan haar verwondingen en overleed. In hechtenis hield Genua zo lang mogelijk zijn mond. Hij was gesloten en sprak heel weinig en mompelde zich een weg door ontelbare uren van ondervragingen in de loop van meerdere dagen. Omdat hij minderjarig was, waren zijn ouders en een advocaat de hele tijd aanwezig. Hij was op heterdaad betrapt en talrijke ooggetuigen zagen hem ofwel op de plaats van het misdrijf ofwel ervan wegvluchten. Genua woog zijn opties af. Als de steekpartijen niet fataal waren geweest, zou hij er nog best makkelijk mee weg kunnen komen. Maar als Vinci wel zou sterven, zou Genua in grote problemen komen. Tenzij hij natuurlijk besloot het hele verhaal te vertellen aan de rechercheurs. Op dinsdag 17 januari, terwijl Vinci nog leefde, rolde Genua over een van zijn medesamenzweerders. En, hoewel hij heel weinig details gaf, vertelde hij de rechercheurs dat het allemaal Wesley's idee was geweest. Nog diezelfde dag trof de politie Wesley C. aan in zijn woning in Rotterdam en nam hem mee voor verhoor. Tegenover de rechercheurs was Wesley opstandig en wilde hij niet meewerken. Hij was vastbesloten zijn vriendin Polly niet te verraden en beweerde dat hij Genua niet eens kende, dat Genua geen idee had waar hij het in godsnaam over had. Er was niets dat hem met het ongeval verbond, hield hij vol. Maar op donderdag de 19e, toen het nieuws van Vinci's dood naar buiten kwam, realiseerde Wesley zich hoe ernstig de situatie was geworden. De moord kreeg veel meer aandacht dan hij of Polly ooit hadden gedacht. In de dagen na Vinci's dood kwamen 100 mensen naar het huis om bloemen en kaarsen achter te laten. En op 25 januari verzamelden zich mensenmassa's in het centrum van Arnhem om een moment van stilte te houden, ter ere van Vinci. Wesley hoopte nog steeds dat hij zich uit deze nare situatie zou kunnen redden. En loyaal als dat hij was, zwoer hij dat hij Polly's rol in deze hele gebeurtenis nooit zou noemen. Maar toen ontdekte de politie de dreigende sms'jes, de vele discussies op Facebook en Skype en al die digitale documenten waarin tot in het kleinste detail ieders rol in het duivelse complot om Wincy te vermoorden stond beschreven. Het spel was uit. Op dinsdag 24 januari arriveerde de politie bij het huis van haar familie in Arnhem en arresteerde Polly K. op verdenking van samenzwering om Wincy te vermoorden. Een paar avonden eerder was een groep vrienden van Wincy in een veld bijeengekomen om ter ere van haar een Kongming-lantaarn aan te steken als een soort afscheidsceremonie. Terwijl de lantaarn werd aangestoken en losgelaten in de lucht, haalde een vriendin van haar haar mobiele telefoon tevoorschijn om het gebeuren te filmen. Op de opname is een vrouwenstem te horen die op een bijna vrolijke manier "Vaarwel, Wincy" roept, terwijl de lantaarn langzaam wegdrijft. En die stem is van Polly. Toen Wincy's vader voor het eerst hoorde dat de politie Polly had gearresteerd voor haar betrokkenheid bij de dood van zijn dochter, kon hij het niet geloven. Er moet een vergissing in het spel zijn, hield hij vol. Wincy en Polly waren beste vriendinnen geweest. Dat was een verklaring die de rechercheurs versteld deed staan. Al het bewijs dat ze tot nu toe hadden gevonden, wees erop dat de twee meisjes bijna aartsvijanden waren. Door het doorspitten van telefoongegevens en social media sites waren de rechercheurs begonnen met het samenstellen van een gedetailleerd logboek van de ruzie tussen de twee, dat minstens anderhalf maand had geduurd. Waren de twee meisjes echt beste vriendinnen geweest voorafgaand aan dit gruwelijke misdrijf? Wincy's vader legde uit dat Polly en zijn dochter onlangs een meningsverschil hadden gehad en sindsdien dus met elkaar overhoop lagen. Hij zag het als typisch tienerdrama en dacht dat het wel over zou gaan. Maar nu zijn dochter dood is, besefte hij dat hij zich vreselijk vergist had. Polly wist dat ze er tot haar nek in zat. Genua had al 10 dagen in hechtenis gezeten. Haar vriendje zat op dit moment al een week vast. Hoe groot was de kans dat beide jongens hun mond hadden gehouden? Vrij klein, dacht Polly. Hoewel ze niet ontkende dat ze een rol had gespeeld in de moord op Wincy, was Polly vastbesloten om met haar bekentenis de schade te beperken. Ze verzon een verhaal waarvan ze hoopte dat het haar zou vrijspreken. Polly gaf toe dat zij Wincy meermalen had bedreigd, maar hield vol dat niets van wat zij had gezegd meer was geweest dan loze dreigementen. Het was haar vriend die voor het eerst te ver begon te gaan. Wesley was degene die voorstelde om daadwerkelijk iets met Wincy te doen. Maar zelfs op dit punt was elk plan om Wincy te vermoorden puur hypothetisch, zei Polly. Gewoon tienergedoe. Het was pas nadat ze het idee aan Genua hadden geopperd dat de dingen echt uit de hand begonnen te lopen. Polly suggereerde dat Genua maar al te graag Wincy had willen vermoorden. Dat hij er echt mee aan de haal was gegaan. Toen zij en Wesley bezorgd werden dat hij echt door zou gaan met de moord, probeerden ze het te stoppen. Maar Genua ging met volle kracht door, tegen hun wensen in. Wesley vertelde de rechercheurs een iets ander verhaal. Het plan om Wincy te doden was afkomstig van Polly, die woedend was op haar oude vriendin voor wat zij zag als onvergeeflijk verraad. Het was op haar aandringen dat hij contact opnam met Genua, maar hij had slechts gediend als een tussenpersoon tussen de twee en was dus geen onderdeel aan de planning of uitvoering. Hij zei ook het volgende. Genua was een gek, ze hadden nooit geloofd dat hij het echt zou doen en hij besloot eenzijdig de moord alleen te plegen, nadat Polly van gedachten was veranderd. Wesley schilderde zichzelf af als volkomen onschuldig, iemand die alleen maar had meegedaan en hij deed zijn best om zijn vriendin ook te laten overkomen als een onwillige deelnemer aan de misdaad. Hoewel hij stilzwijgend toegaf dat de haat die Polly voelde voor Wincy inderdaad de aanzet was geweest voor haar moord. Ondanks dat alle drie de verdachten tegenstrijdige verklaringen hadden afgelegd over wat er was gebeurd in de aanloop naar die vreselijke middag van 14 januari, hadden ze allemaal op de een of andere manier hun betrokkenheid bij het complot om Wincy te vermoorden bekend. Genua was de eerste die voor de rechtbank moest verschijnen, die op 20 augustus 2012 bijeenkwam in de rechtbank in Arnhem. Hij werd beschuldigd van moord met voorbedachte raden op Vinci en poging tot doodslag op haar vader. Genoa was nog kort geleden 15 jaar geworden. Vanwege zijn leeftijd zou hij niet als een volwassene kunnen worden berecht. Maar de rechters namen wel de beslissing om zijn proces openbaar te maken. Een zeldzame situatie voor jeugdzaken in Nederland. De advocaat van Genoa hield vol dat hij tot de moord op Vinci was gedwongen door Wesley en Polly. Die hadden gedreigd hem en zijn gezin te laten vermoorden als hij de missie niet zou voltooien. Een dreigement die Genoa dus echt had geloofd. Ze schetste een portret van Genoa als iemand met een ontwikkelingsstoornis en met een ongewoon diep verlangen om goedkeuring van anderen te krijgen en het gevoel te hebben erbij te horen. Zij suggereerde dat haar cliënt voor 14 januari nooit volledig had nagedacht over de gevolgen van zijn daden en daardoor in feite ontoerekeningsvatbaar was. Genoa was op geen enkele manier betrokken bij de planning van het misdrijf, zei ze, en alle voorbedachte raden kon alleen worden toegeschreven aan Polly en Wesley. Zij hadden een overweldigende hoeveelheid druk uitgeoefend op haar beïnvloedbare jonge cliënt en hem gemanipuleerd om hun bevelen uit te voeren. Ook opperde ze het idee dat Genoa tijdens de aanval een soort van door stress veroorzaakte blackout had gehad en zijn daden misschien niet helemaal onder controle had gehad. De officier van justitie stelde daartegenover dat Genoa al die tijd precies had geweten wat hij deed. Meer dan een maand had hij samen met Polly en Wesley een plan beraamd om Vinci te vermoorden. En hij had elke keer de kans gehad om zich terug te trekken of de autoriteiten te waarschuwen, maar koos ervoor het niet te doen. Er was weinig bewijs om te suggereren dat Genoa grote mentale problemen had, stelde het Openbaar Ministerie. Sterker nog, hij leek een volkomen normale tiener te zijn met een bovengemiddeld intelligentie en slechts een lichte onhandigheid. Hij was zeker niet krankzinnig. Hij hield vol dat in tegenstelling tot wat de verdediging had gesteld, Genoa een actieve deelnemer was geweest in de ontwikkeling van het moordcomplot. Transcripties van online gesprekken toonden aan dat Genoa vragen stelde en verschillende scenario's besprak met Wesley en Polly over hoe de moord zou kunnen verlopen, wat duidde op zijn directe rol in de planning. Om Genoa's bedoeling om zowel Vinci als haar vader te doden te benadrukken, wees de officier van justitie op het feit dat hij onmiddellijk voor Vinci's keel was gegaan, goed wetende van de aanwezigheid van belangrijke slagaders daar, evenals haar slapen. Toen hij haar vader aanviel, had Genoa eerst geprobeerd zijn pols door te snijden, maar hij miste met een paar centimeter. Op 3 september 2012 spraken de rechters het vonnis uit. De rechtbank achtte Genoa schuldig op beide punten, moord en poging tot doodslag. Polly wordt beschuldigd van 2 aanklachten wegens samenzwering om een moord te plegen. In tegenstelling tot Genoa werd haar proces achter gesloten deuren gehouden. Ze werd vertegenwoordigd door de welbekende Bram Moskowitz. In de rechtbank herhaalde Polly haar bewering dat ze nooit echt van plan was geweest Vinci te laten vermoorden. Het waren Wesley en Genoa die het op zich namen om haar te vermoorden, omdat ze ten onrechte geloofden dat het Polly zou behagen. Polly's moeder getuigde over het onsmakelijke karakter van haar dochters vriend. Ze zei dat ze Wesley al wantrouwde vanaf het moment dat hij en Polly verkering kregen. En ze was er zeker van dat hij connecties had met de Chinese maffia. Ook Wesley's zaak werd achter gesloten deuren gehouden. Hij zag er nerveus uit en bracht veel van zijn tijd starend naar de grond door. Dit was niet de macho jongeman die zijn vrienden kende. Net als zijn vriendin werd Wesley beschuldigd van 2 samenzweringen om een moord te plegen. Op aandringen van zijn advocaat bracht Wesley een gloednieuwe verdedigingsstrategie naar de rechtszaal, die schijnbaar in strijd was met veel van wat hij eerder had gezegd. Deze keer legde hij zoveel mogelijk schuld bij Polly. In haar proces hadden zij en haar moeder hem onder de bus gegooid. Hij voelde zich niet langer verplicht om haar te beschermen. Het was tijd voor wraak. Het was allemaal Polly's idee geweest vanaf het allereerste begin, vertelde Wesley de rechters. Toen ze hem voor het eerst op de hoogte bracht van haar plan om Vinci te laten vermoorden, zei Wesley dat hij reageerde door haar te vragen: "Ben je gek geworden?" Polly zette hem onder druk om te helpen bij het regelen van Vinci's moord, zei Wesley, door te dreigen zelfmoord te plegen als hij weigerde. Op een keer nam ze bijna 2 dozijn dieetpillen om hem te bewijzen hoe serieus ze was Hij zei ook dat ongeveer een week voor de moord hij had geprobeerd om het uit te maken met Polly. Maar ze pakte een scheermes en gaf aan dat ze van plan was om haar polsen door te snijden. Wesley zei dat hij op dat moment besloot om bij Polly te blijven om te voorkomen dat ze zichzelf iets aan zou doen. Eerder beweerde hij dat hij slechts de tussenpersoon was tussen Polly en Genoa. Maar nu hield hij vol dat zijn rol niet eens zo prominent was als dat. Wesley gaf toe dat het waar was dat hij Genoa had voorgesteld aan Polly als iemand die haar zou kunnen helpen wraak te nemen op Vinci. Maar daarna communiceerden ze alleen rechtstreeks met elkaar en het hele plan werd uitsluitend tussen de twee opgezet. Wesley zei dat hij alles had gedaan dat hij kon bedenken om de moord uit te stellen of zelfs te voorkomen dat het zou gebeuren. Alles behalve de politie bellen, helaas. In de weken voorafgaand aan de moord voorzag Wesley Genoa van wat vuurwerk die vrij krachtige explosies konden maken. Hij zei tegen Genoa: beter vuurwerk dan een mes. Het was de bedoeling dat Genoa ze door de postgleuf van de voordeur van het huis zou laten vallen. Wesley zei dat hij had gehoopt dat dit voldoende wraak tegen Vinci zou zijn om Polly tevreden te stellen en haar ertoe te brengen de moord af te blazen. Maar voordat Genoa het vuurwerk kon gebruiken, ontdekten zijn ouders het in zijn kamer en werd het in beslag genomen. Toen Wesley's proces ten einde liep, was het onduidelijk of de rechters zijn herziene verhaal geloofden of niet. Een deel ervan leek aannemelijk, maar voor het grootste deel leek het een laatste wanhopige poging van Wesley om zichzelf te redden. Aan het einde van de zitting kondigden de rechters aan dat ze 2 weken de tijd zouden nemen, waarna ze hun vonnissen over zowel Polly als Wesley tegelijkertijd zouden uitspreken. Voor het einde van Wesley's rechtszaak vroeg Vinci's moeder of ze het hof mocht toespreken. De rechters stonden het toe. Ze stond voor de rechtbank in een wit t-shirt met Vinci's lachende gezicht erop gedrukt. Hetzelfde shirt dat ze elke dag had gedragen toen ze naar de rechtbank in Arnhem kwam. Ze schraapte haar keel en begon te spreken, zachtjes en in Cantonees. Een tolk vertaalde voor haar. Eerst wendde ze zich tot Wesley's ouders en stelde hen een reeks vragen. Hoe was het mogelijk dat hun zoon zoiets had gedaan? Hoe was Wesley zo geworden? Hoe hadden zij hem opgevoed? Ze zwegen, maar het was duidelijk dat de woorden hen raakten. Je kinderen zijn je kostbaarste bezit, legde Vinci's moeder uit, terwijl ze zich omdraaide naar de rest van de rechtszaal. Ik zal het mezelf altijd kwalijk nemen dat ik die dag zo vroeg het huis heb verlaten. Daardoor zal ik mijn dochter nooit meer, mam, ik hou van je, horen zeggen. Ik kan de gedachte niet verdragen dat mijn kleine meisje deze wereld heeft verlaten, compleet onder de steekwonden. Ze pauzeerde, haalde een paar keer diep adem en sloot haar ogen. Toen sprak ze de geest van haar dochter rechtstreeks aan. Vinci, mama mist je elke dag. Mama mist je zo, zo erg, elke dag weer. De tolk begon te snikken en moest even de tijd nemen voordat ze verder ging. Al snel was er geen droog oog meer in de rechtszaal. Ik ben in de diepste wanhoop. Ik vraag me voortdurend af, waarom? Waarom? Onverwacht onderbrak Wesley haar. Zijn stem trilde en zijn ogen vulden zich met tranen. Ik ben daar bij je, zei hij. Toen brak hij en huilde. Net als Genoa werden Polly en Wesley veroordeeld. Alle 3 de daders van de moord door Vinci waren strafrechtelijk schuldig bevonden aan haar dood. Ze zouden zeker elk een zware straf krijgen voor hun slechte daden. En ze zouden het tot het laatste beetje verdienen. Maar toen Polly, Wesley en Genoa eindelijk hun vonnis kregen, zorgde dit voor een grote commotie. Voor het plannen van Vinci's dood en het inhuren van de moordenaar die het duivelse plot zou uitvoeren, wilde de officier van justitie een gevangenisstraf van 5 jaar, de maximale straf volgens het volwassenenstrafrecht. Toch werden Polly en Wesley elk veroordeeld tot slechts 2 jaar in een jeugdgevangenis en jeugd-TBS. Voor het doodsteken van Vinci in haar eigen huis en het opensnijden van haar vaders gezicht werd Genoa veroordeeld tot 1 jaar jeugddetentie. 1 jaar voorwaardelijk en daarbij ook jeugd-TBS. Genoa heeft zijn 100 euro nooit gekregen. De politie vond wel een fles whisky in zijn kamer. Die had hij gekregen van Polly en Wesley. Na de moord was Genoa van plan om naar huis te gaan in Capelle aan den IJssel voor een feestelijk drankje. Om zichzelf te feliciteren met een goed uitgevoerde klus. maar hij is nooit zo ver gekomen. Hij is niet meer thuis geweest sinds de politie hem verscholen in de bosjes aan de Johan de Witlaan vond. Polly en Wesley's relatie was bij lange na niet sterk genoeg om de storm te doorstaan. Na zich tegen elkaar gekeerd te hebben in de rechtbank, gingen ze uit elkaar en hebben sindsdien niet meer gesproken. Het is moeilijk te zeggen waarom ze allemaal dachten dat ze ermee weg konden komen. Polly en Wesley hadden al meer dan een maand voor haar dood publiekelijk ruzie met Vinci. Natuurlijk zouden ze verdacht worden van betrokkenheid toen ze werd vermoord. En Genua vermoordde haar in een drukke buurt op klaarlichte dag. Hij had toch niet echt kunnen verwachten om te kunnen ontsnappen? Met z'n drieën zouden ze in totaal 5 jaar achter de tralies doorbrengen voor de moord op Vinci. Als boetedoening voor het zinloos doden van een onschuldig jong meisje was het zeker een kleine prijs om te betalen. In 2016 zaten Wesley en Genua in Rotterdam in de Hartelborgt en Polly zat in Nijmegen in de Hunnerberg. Dat kon maximaal 7 jaar duren. Dat betekent dus dat Genua op zijn laatst in 2020 en Wesley en Polly in 2021 weer zijn vrijgelaten. Langer vasthouden kunnen we ze niet, zei persofficier Marielle Hartman. Een long stay voor jongeren bestaat niet. En daarmee zijn we bij het einde van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. De foto's die bij deze aflevering horen staan op Instagram, op @alsdedood_podcast. Volgende week bespreek ik de moord op de 25-jarige Nadia van de Ven, die begin oktober 2002 dood werd gevonden in de woning van Pascal F., van wie ze toen een kamer huurde. Tijdens het onderzoek bleek dat 7 jaar eerder een 31-jarige verzekeringsagent uit Ede met hetzelfde wapen om het leven was gebracht. Meer hierover hoor je volgende week vrijdag. Tot dan!